zullen wij samen een gedeelte lezen vanuit Gods heilig woord. En we lezen samen vanuit de 1 Thessalonicenzenbrief, daarvan het vierde hoofdstuk, vanaf het 13e vers. 1 Thessalonicenzen 4, de verzen 13 tot en met 18. Het gaat ook over de wederkomst van Christus, maar ook over de troost die er zijn mag voor al degenen die in Christus Jezus ontslapen zijn. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat ge niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niets zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zodan vertroost elkander met deze woorden. Broeders, op deze middag mogen wij samen nadenken over rouwdienst en tijdgeest. Sterven is God ontmoeten, onder die hoogspanning staat elk mensenleven. En daarom is het een gewichtige aangelegenheid als een mens het tijdelijke met het eeuwige moet verwisselen. En vandaar ook dat we het onderwerp van deze middag op een eerbiedige en ook op een integere wijze willen gaan behandelen. Laten we daarom in deze lezing onze woorden wegen, ons voortdurend voor ogen stellen dat wij hier spreken over eeuwigheidszaken. Het is mijn wens dat als wij spreken over die situaties waar verdriet gekomen is, en waar toch dat verdriet niet op een Bijbelse wijze wordt verwerkt, dat we nochtans in die situaties de zuivere toon zullen bewaken. En daarom laat dit thema van vanmiddag wel zijn tot lering, maar niet tot vermaak. Want wij zijn mensen die spreken als stervenden tot stervenden, en wij spreken over onze medereizigers naar de eeuwigheid. Rouwdienst en tijdgeest, dat is dus het thema voor deze middag. Vooraf enkele opmerkingen. Niet alleen moeten we integer zijn, niet alleen moeten we ons vergewissen dat we spreken over daar waar diep verdriet en rouw gekomen is, zal onze toon ook moeten stempelen. Maar ook als wij spreken over rouwdienst, heb ik voor dit woord gekozen omdat het gangbaar is in de volksmond. Eigenlijk spreek ik veel liever over rouwplechtigheid, omdat het een niet-ambtelijke dienst betreft. Vandaar ook een rouwdienst, een rouwplechtigheid staat niet vermeld onder de predikbeurten in de kerkbode, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de huwelijksdiensten. Ook de zegen blijft achterwege. En dat is een reformatorische keuze geweest, zoals we alle weten. De kerk begraaft niet. Men was destijds, en terecht, vuurbang dat het volk nog zou kunnen denken, rouwplechtigheid met daarin ook een geestelijke aanwezig, dat die nog een heilsbemiddelende rol zou kunnen vervullen. En hoewel wij af en toe toch nog het woord rouwdienst gebruiken in deze lezing, is het geen dienst in de eigenlijke zin van het woord. Nog een andere opmerking vooraf. We hebben hier heel duidelijk voor ogen een rouwplechtigheid met daar aansluitend een begrafenis in gedachten. Ik laat de problematiek van de crematie in deze lezing rusten, hoewel de toename van deze praktijk ook met de tijdgeest heeft te maken en wij crematie op principiële gronden afwijzen. Ik ga er in deze lezing toch aan voorbij. Wat hebben we in gedachten? We hebben in gedachten dat een van onze gemeenteleden
uit dit leven weggenomen is en wij worden als pastor geconfronteerd met de wensen van de familie die eigenlijk niet of nauwelijks kerkelijk betrokken zijn. En aanvankelijk dacht ik een situatie te bespreken die met name in de hervormde kerk en in de hervormde kring aan de orde is. Een situatie waarbij randkerkelijke mensen over de vloer komen zonder enige kerkelijke context. Maar bij de bestudering van dit onderwerp kwam ik er gaandeweg achter. Eigenlijk spreken we hier over situaties die ons allen raken. Uit welke kerkelijke kring afkomstig ook. Want al zou het een van uw gemeenteleden betreffen die zeer kerkelijk betrokken is, meer dan eens krijgen wij als pastoris te maken met familieleden die nergens van weten of willen weten, soms uiterst vijandig staan jegens de prediking van het woord en jegens de wijze waarop u denkt de rouwdienst te moeten vormgeven. Hoe daar nou mee om te gaan? Moet nou een predikant in al die dingen toeschietelijk zijn om ruzie te voorkomen en zodoende ook de nagedachtenis van de overledene verder niet te verstoren? Moet de predikant er eigenlijk nog wat blij mee zijn? Hij kan immers toch nog het woord kwijt aan buiten of aan de randkerkelijken? Of zijn er grenzen? Of, ja, en als er dan grenzen zijn, waar liggen die grenzen dan? Wel, rouwdienst en tijdgeest, dat is ons thema. En om nou de bespreking van dit thema voor ons wat overzichtelijk te houden, ben ik gekomen met een driedeling. Rouwdienst en tijdgeest, en daarin beluisteren wij een toenemende spanning. 2. Gevoelen wij onze menselijke verantwoording? En 3. Verstaan wij onze goddelijke roeping? Ik noem het nog een keer. Rouwdienst en tijdgeest, en daarin beluisteren wij een toenemende spanning. Gevoelen wij onze menselijke verantwoording? En als laatste verstaan wij onze goddelijke roeping. Het eerste dus, wij beluisteren daarin, in dat thema, meteen al iets van een toenemende spanning. Beste broeders, de tijd waarin de gang van zaken rondom overlijden en begraven duidelijk waren, ligt al lang achter ons. Was het misschien zo in vroeger tijden, met een sterfgeval, dat een ieder precies wist wat hem of haar te doen stond, en had ook de predikant helder wat hem te doen stond? Het is vandaag de dag geen uitzondering meer dat een heel wensenpakket hem wordt aangereikt, en soms op een heel dwingende wijze. En daarom ervaren wij rondom die rouwplechtigheid vaak een toenemende spanning. En wat zeggen we dan? We zeggen, kijk, dat heeft nou iets te maken met de tijdgeest. Dat is nou echt weer zoiets. Dat heeft te maken met de tijd waarin wij leven. Maar als we dat dan zeggen, wat zeggen we dan? En wat bedoelen wij dan eigenlijk? Wat is dan die geest van vandaag? Voordat wij dus verder gaan, moeten we een aantal opmerkingen maken over de tijdgeest. Het eerste wat ik daarover opmerken wil, is dat elke tijd zijn tijdgeest heeft en dat in elke tijd gold dat het haak staat op de verkondiging van het evangelie. De boodschap van het evangelie staat haaks op ons alle leven en dus ook altijd haaks op de geest van de tijd. De apostel Paulus spreekt daar al over in 1 Korinthe 1, waar hij zegt, waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? In die tijd was het al zo dat de prediking van het woord en de wijsheid van God haaks staat op de geest van de tijd. En waarom zeg ik dat nou? Wel omdat dit vraagstuk aan het begin enigszins te relativeren. Je moet in algemene zin zeggen dat in elke tijd zit van nature geen enkel mens op het woord van de levende God te wachten, en zeker niet op een boodschap die ons leven onder kritiek stelt. De tijden zijn dan misschien in de loop der eeuwen veranderd, maar de mens zelf is niet veranderd. Zijn moeite met het woord vroeger zijn de moeiten van vandaag. En toch, dat gezegd hebbend, denk ik dat er in onze tijd wezenlijk iets veranderd is. Wezenlijk iets veranderd is dat de tijdgeest van vandaag
anders doet zijn dan in al de eeuwen daarvoor. En aangezien onze hoorders, en ook wij zelf voor een deel, daarvan doortrokken zijn, moeten wij de geest van de tijd verstaan, willen wij in de verkondiging van het woord ons doel niet voorbij schieten. Ook Maarten Luther in zijn tijd heeft daar al op gewezen. Wil de prediking van het woord zijn werk doen, en dan schrijft hij dat drie dingen nodig zijn om te kennen. Dan zegt hij in de eerste plaats de Bijbel, die onuitputtelijk is. In de tweede plaats het boek van het menselijk hart, dat ondoorgrondelijk is. En dan in de derde plaats, heel verrassend, het boek van de tijd, dat vandaag zo moeilijk is. Laten we daarom maar eens proberen om die tijdgeest te schilderen, voor zover dat relevant is, in het kader van de rouwplechtigheid. Als ik me niet vergis, broeders, kenmerkt deze tijd zich door een ongekend relativisme. Dat wat voor de christelijke kerk en de christelijke gemeente belangrijk is, onopgeefbaar is, wordt door de hedendaagse mens schouderophalend en met een meewarige glimlach afgedaan als achterhaald. Hoe komt dat? Omdat de eenheid van denken weg is. Elke tijd heeft zijn eigenaardigheden, heeft ook zijn onbijbelse elementen, maar de tijd van vandaag is in die zin wezenlijk anders, dat het plurale waarheidsbegrip heeft omhelst. Eenheid van denken is weg en het gevolg daarvan is geweest een ongekend relativisme, ja zelfs een keihard cynisme. En ik weet, broeders, dat zijn voor u allemaal wel bekende zaken. Toch, we moeten er goed van doordrongen zijn wat de consequenties daarvan zijn voor de prediking en ook in de rouwplechtigheid. Dat onze tijd zich kenmerkt door dat postmodernisme, dat is een verzamelnaam eigenlijk voor al deze geestelijke stromingen, dat hedendaagse levensgevoel. Wat houdt dan dat postmodernisme in? Ik las in deze dagen een verhelderende opmerking van de voormalig Leidse hoogleraar Ton Anbeek, hoogleraar Nederlandse letterkunde. En we weten allemaal, wil je iets van de tijdgeest op het spoor komen, moet je juist in de letterkunde je oor te luisteren leggen. En dan zegt hij dit. Hij zegt, de tijdgeest is dit, het postmodernisme is dit, dat de mens niet langer gelooft in de mogelijkheid van werkelijkheidsweergave. Dat de mens niet langer gelooft in de mogelijkheid van werkelijkheidsweergave. Elk mens heeft zijn eigen werkelijkheid, elk mens heeft zijn eigen waarheid of anders een eigen pakket aan waarheden. En het individu wenst zich niet meer te binden aan één opvatting en ruilt deze heel makkelijk in, als het moet per dag, voor een ander spoor van denken, als hem dat beter uitkomt. De waarheidsvraag is voor hem niet interessant. En dat maakt nou deze tijd, de tijdgeest, voor ons buitengewoon verwarrend. En ook voor de pastor, om bij de hoorders een vast punt te vinden. Kon je eerder nog een mens bevragen op zijn standpunt? Vandaag de dag verweert men zich met de opmerking, dat is voor mij helemaal niet belangrijk, of dat vind ik helemaal niet interessant, of nog erger, daar lig ik helemaal niet wakker van. En voor zover de mens van vandaag een standpunt heeft, is het misschien wel dit standpunt, dat hij geen standpunt meer heeft. Ik heb geen standpunt. De tijdgeest. Geen vast punt bij de hoorders. En als het nou gaat om die waarheidsvraag, waar deze vroeger nog wat op de agenda stond, het interesseert niemand meer. En al zouden we er nog iets over willen zeggen, of al zouden we er iets over kunnen zeggen, so what? Ik laat zo met opzet deze wat onreformatorische klank hier klinken om het confronterende van de tijd waarin wij leven te laten landen in ons midden, het lege. En ook om tot uitdrukking te brengen een stuk machteloosheid dat we bij tijden gevoelen als boodschapper van het evangelie vandaag in deze tijd. Het gevolg van dat levensgevoel waarin geen algemene waarheden meer bestaan is, ik zei het zojuist al, ik liet het woord al wat vallen, niet alleen een relativisme, maar ook een cynisme, en dat is bijna nog erger. Het een heeft met het ander te maken. Het cynisme dat uit zich met name bij de grenzen van het leven. Als alles relatief is, is ook het leven zelf relatief. En is de grens tussen leven en dood ook relatief. En niet langer absoluut. En in die context kan levensbeëindiging tot de mogelijkheden behoren. Abortus, euthanasie, zelfdoding. Het zijn de directe gevolgen van het relativisme, waardoor dat postmodernisme gekenmerkt wordt. En daarbij blijft het echter niet. Want als blijkt dat de grens tussen leven en dood ook relatief is, dan is een voedingsbodem geschapen voor een ijskoud cynisme. Broeders, bevroeden wij, nadat we dit op ons in laten werken, van hoe diep wij de mens van vandaag moeten weghalen. We hebben veelal als pastor niet in de gaten van hoe groot de aversie is tegen alles wat met de schrift te maken heeft. Men houdt dat van de schrift niet alleen voor zweverig, want dat kan nog positief zijn als een ander daar nou gelukkig in is. Maar veel erger nog, men houdt dat meer en meer voor bedrog. Zo diep zit de mens van vandaag. En als u zich als pastor daar niet van vergewist, draagt u in de rouwdienst juist die elementen aan die dat beeld bevestigen en versterken. Waar u in de rouwdienst niet verder komt, daar wat zalvende woorden en wat dierbaar meedoen in het verdriet en het gefundeerde perspectief dat de christen hebben mag niet verwoord en de waarheidsvraag laat liggen, zullen de piketpaaltjes van het vooroordeel alleen maar dieper de grond in worden geslagen. Ik hoor u zeggen, wat is dan nodig? Er is maar één medicijn. Eén medicijn. Het lijkt wel alsof de mens van vandaag er immuun voor geworden is, immuun voor de gesproken boodschap. En toch het enige medicijn, dat is de stoere verkondiging van Gods woord. Dat is tegen de klippen op, toch de waarheidsvraag op de agenda plaatsen. Dat is de betrouwbaarheid van Gods getuigenis en ook de consequentie van dat getuigenis op een indringende wijze bij de hoorders te brengen. Ik kom daar, broeder, straks nog op terug. Ik maak even een heel klein uitstapje. Want weet u, dat punt van de waarheidsvraag die niet meer op de agenda is te plaatsen, daar zijn mensen die wat aan de linkerflank van de kerk, christenen of zij die zich christen noemen, we laten dat verder ook maar wat rusten, die zien dat niet zo zitten. Die waarheidsvraag, dat is achterhaald, dat redden we niet meer in deze tijd. Dat is een verloren strijd. En dat zijn mensen die hebben een ander antwoord. Mensen die wegvluchten in de symboliek. Voorgangers als bijvoorbeeld Nico Terlinde met zijn wonderlijke uitspraak, het is wel waar, maar niet echt gebeurd, die maken met gebruikneming van symbolen en rituelen om op die manier de hedendaagse mens aan te spreken. Juist rondom overlijden, juist om begraven tiert de symboliek en het ritueel welig in kerkelijk Nederland. En velen denken daarmee voor de mens van vandaag toch nog een aanknopingspunt te hebben aangereikt. Immers de symboliek, ja, dan kan je toch nog weer ontsnappen aan die ellendige waarheidsvraag. Want daar kon die mens van vandaag toch niks meer mee. En symboliek, dat is iets prachtigs, dat heeft een samenbindende functie. In de symboliek, daar kan elk mens zijn eigen levensverhaal leggen, zijn eigen waarheid creëren. En dat is nou juist ook de gevaarlijke kant van symboliek. En vandaar ook in de prediking dat het gevaar levensgroot is om in wollig taalgebruik ons te verliezen, niet concreet te worden. Broeders, staat u mij toe, het is niet de lijn van de schrift. Als ik bijvoorbeeld lees hoe Paulus staat op de Areopagus, dan is die niet bepaald symbolisch als die spreekt over dat God zijn Zoon Christus Jezus uit de doden heeft opgewekt. Al leggen de moderne exegeten de apostel Paulus met terugwerkende kracht symbolische taal in de mond. Paulus die sprak over de realiteit, de lichamelijke opstanding van Christus uit de doden. En die mensen daar, die hebben dat goed begrepen. Dat is de reden waarom dat ze spotten. Ze konden het spotten met die boodschap niet laten. En Paulus probeert dan zijn boodschap niet te redden door te zeggen: oh, wacht, u begrijpt me verkeerd, ik bedoel de opstanding symbolisch. En ik kan daarom ook niet inzien waarom dat moderne exegeten volhouden dat Paulus op symbolische wijze, we zouden de schriften helemaal verkeerd verstaan, Paulus echt op symbolische wijze over de opstanding van Christus uit de doden spreekt. Voor mij is dat een van de meest krachtige bewijzen. Ik zou terugkomen op dat andere. Hoe dan wel? Wat is nou het spoor dat we moeten bewandelen? Ik zei zojuist, het gaat om de betrouwbaarheid van het getuigenis. En het gaat erom om de consequentie van dat getuigenis op een indringende wijze bij de hoorders te brengen. Die waarheidsvraag, en dat geldt niet alleen in de rouwdienst, maar ook daar. De waarheidsvraag moet opnieuw op de agenda. Dat is de lijn van de schrift. En bezwijkt u alstublieft niet voor een vluchtende symboliek. Of de Bijbel is waar, of de Bijbel is niet waar. En dat is het markeringspunt. En helaas, er zijn vele mensen die zich christen noemen, die zeggen: ja, dat is achterhaald, dat is niet relevant, of dat is fundamentalistisch, of is intolerant. Maar die waarheidsvraag is cruciaal, ook tijdens de rouwplechtigheid. Willen de harten van de hoorders worden geraakt en geconfronteerd worden met de vraag: is de schrift waar, is de schrift niet waar? Ik denk ook, broeders, dat we daarin vandaag de dag ook een ongedacht en onverwacht aanknopingspunt hebben. Was het eerder zo dat het algehele gevoelen in de tijdgeest was, onder invloed van oosterse spiritualiteit, alle dingen zijn cyclisch. We weten hoe dat in het New Age denken eraan toe gaat. Het New Age denken dat doordrenkt geworden is van de oosterse spiritualiteit. En weet u wat mij nou zo opvalt? Dat meer en meer het besef doorbreekt bij gewone mensen die, ja, in geen enkele kerkelijke context zich bewegen. Meer en meer het besef doorbreekt dat uiteindelijk toch de geschiedenis niet cyclisch is. Een spiraal, een oneindige cirkel van opgaan, blinken en verzinken, maar uiteindelijk lineair verloopt met een punt in de tijd. Als we het wel eens aan mensen vragen, broeders: hoe ziet u nou de toekomst? Dan kunt u nog wel te horen krijgen dat men het besef heeft, al die problemen om ons heen. Het kan zo niet blijven en het kan zo lang niet doorgaan. En dan weet men het u te vertellen. Men is wat fatalistisch, niet bijbels vanzelfsprekend, maar men weet het u wel te vertellen. Het klimaat, als het gaat om de grondstoffen, als het gaat om de stabiliteit in de wereld, als het gaat om de bevolkingsgroei, als het gaat om de verwoesting van de natuur, dan zegt men: hoe lang kan dit nog doorgaan? Men ervaart de situatie in de wereld als bedreigend. En als de vraag wordt voorgelegd, broeders, zou dat ook misschien niet eens een aanknopingspunt kunnen zijn, die kentering, niet langer meer cyclisch, maar lineair. Gelooft u dat de aarde uiteindelijk tot een einde komt? En men moet die vraag bevestigend beantwoorden. Is het dan niet een aanknopingspunt om de schriften in harmonie te brengen, in verband te brengen, in lijn te brengen met dat algehele gevoelen? We weten, er is meer voor nodig, oneindig veel meer. Daar is een wonder voor nodig, daar is het ingrijpen van God voor nodig in onze zielen, dat is helder. Maar zou daarin ook niet een aanknopingspunt gevonden kunnen worden? En daar scharniert het, daar klemt het. U zult die unieke gelegenheid die u ontvangt moeten waarnemen om dat diep
gewortelde inzicht van de eindigheid van ons bestaan, wat ons persoonlijk leven betreft, maar ook wat het mondiale leven betreft, in lijn moeten zien te brengen met het getuigenis van de schrift. Immers, het getuigenis van de schrift is lineair. Het getuigenis van de schrift is heel eenvoudig. Er is een volheid van de tijd. In de volheid van de tijd heeft God zijn Zoon gezonden in deze wereld. En in de volheid van de tijd, weet God alleen, zal God opnieuw zijn Zoon gaan zenden. Ik kan, broeders, het belang daarvan niet voldoende onderstrepen. De waarheid van de schriften is zo fundamenteel ondermijnd, dat de mens vervallen is tot een ongekend relativisme. Waarheid alleen nog maar in persoonlijke zin. En het blokkeert het laten aanspreken door de waarheid van Gods woord. Tijdens de rouwdienst kan men hooguit nog denken, ja, klinkt wel mooi, ik wou dat het waar was, mist elke grond. Vandaar, broeders, leg dat fundament. Hoe kort misschien ook, u mag die vraag niet omzeilen. Het moet toegespitst worden op die vraag, de schriften zijn waar of de schriften zijn één grote leugen. En dan moet u verder gaan met dat lijntje vasthouden. Als de schriften dan waar zijn, dan heeft dat consequenties voor mijn persoonlijke leven. Als de schriften dan waar zijn, dan zijn vele dingen van mijn bestaan als zonde aan te merken. En als de schriften dan waar zijn, dan zijn vele elementen van mijn leven als strafwaardig aan te merken. Als de schriften dan waar zijn, dan blijk ik als strafwaardig in het Rijk van God niet te kunnen komen. Als de schriften dan waar zijn, dan blijkt dat ik voor eeuwig verloren ga. En dat de misère en de pijn en de smart die dan moet worden doorgemaakt in geen enkele verhouding staat tot de aardse pijn en de misère. Als de schriften dan waar zijn, dan biedt voor mij de overgave naar Jezus Christus het enige perspectief. Als de schriften dan waar zijn, dan mag ik delen in de grootst mogelijke vreugde, in de verbintenis aan Hem, door het geloof. Als de schriften dan waar zijn, dan is misschien hier in deze rouwdienst wel het meest gewichtige moment aangebroken in mijn leven. Rouwdienst en tijdgeest. Door die tijdgeest ervaren wij een toenemende spanning. Nu graag nadenken over de concrete situatie waarbij we dan geroepen worden om een rouwdienst te leiden. Daar wil ik graag dan vervolgens met u over nadenken. Want we gevoelen dan dus niet alleen een toenemende spanning, maar ook we gevoelen onze menselijke verantwoording. Wel, als we nou zo de tijdgeest hebben geschilderd met de grote moeite die er ligt voor de hedendaagse mens met de boodschap van het evangelie te bereiken, gaan we in gedachten naar de rouwdienst zelf. Laten we, broeders, maar bij het begin beginnen. De telefoon gaat. U krijgt een mededeling dat die en die is overleden. De naam zegt u aanvankelijk niets. Tijdens het telefoongesprek kijkt u snel in het memorandum en u ziet dat de wijkouderling bij dit adres geschreven heeft: randkerkelijke familie wenst geen bezoek. U leest nog wat verder en u ziet nog een aantal andere zaken waar u wat minder gelukkig mee bent. Wat doet u in zo'n situatie? Wel, u informeert onder welke omstandigheden de betrokken persoon is overleden. Oh, er blijkt een ziekenhuisopname aan vooraf te zijn gegaan. U probeert vriendelijk en betrokken te blijven, maar het flitst op dat moment wel door u heen. Waarom hebben de mensen niet eerder een beroep op mij gedaan? Bij de ziekenhuisopname had men u niet nodig. In de stervensbegeleiding, om dat moderne woord maar te gebruiken, had men u niet nodig. En nu is de laatste adem uitgeblazen en nou mag u spreken. Ik weet niet hoe het u vergaat, broeders. Maar bij mij komt er dan allereerst een stuk boosheid en een stuk machteloosheid naar mij toe als men belt zodra het leven eruit is. En de menselijke reactie is deze: als u dan dat woord niet nodig hebt bij het leven, wat zal ik dan het woord spreken bij de dood? En toch, broeders, en toch. Wij spreken over menselijke verantwoordelijkheid. Hoe moeilijk dat ook is, allereerst bij de verwoording op de rouwdienst. Moeilijk, u hebt de overledene niet gekend. En verdrietiger nog, u bent er als pastor niet bij betrokken geweest. U hebt niet meer de mogelijkheid gehad, de gelegenheid gehad om toch nog in die uiterste noodsituatie te wijzen op dat algenoegzaam offer van Jezus Christus. En al weten we als pastoor is maar al te goed dat naar de mens gesproken het zo moeilijk is, bijna onmogelijk is om in die laatste levensuren een mensenleven nog te wenden. Dat zo'n mens dan toch nog tot overgave komt. Het is onze verplichting en zelfs dat is ons ontnomen. En met de mededeling dat na een lang ziekbed moeder is overleden, of we dan toch als predikant nog willen komen in zo'n situatie, broeders, is veel moed voor nodig en moet een hoge drempel worden genomen om toch toe te stemmen om de familie terzijde te staan. En toch, hoe moeilijk dat ook is, broeders, het is niet onmogelijk. Al zal de focus van deze dienst verlegd worden. De focus zal moeten zijn om zoveel mogelijk nog mensen aan te spreken, te bereiken met het evangelie. Een woord van waarschuwing te laten horen, te dringen, het eigen leven te overzien, de goede, de onberouwelijke keuze voor Gods aangezicht te doen. Broeders, we moeten elkaar ervan vergewissen, hoe menselijk het ook zou zijn om te zeggen, wat zouden we in zo'n situatie nog moeten betekenen. We hebben te maken met kwetsbare mensen in dagen van rouw. En positief kunt u iets bijdragen aan de rouwverwerking en hebt u daar als voorganger en als kerkgemeenschap een verantwoordelijkheid in. Ook al zouden mensen niets met de kerk hebben, al zouden mensen een totaal verkeerde opvatting hebben over een rouwdienst, dan nog, dan heeft de gemeente de verantwoordelijkheid dat plechtige moment van afscheid nemen van de geliefde te markeren. Er is ooit eens een onderzoek geweest met als titel Sterven aan een syndroom. Zeg maar wat vrij vertaald, om het leven komen sterven door psychisch lijden. Zo zwaar psychisch lijden dat men wordt weggenomen. Of sterven van verdriet. Het is gebleken uit onderzoek dat bij mannen, gerekend naar een referentiegroep bij wie dat sterfgeval niet in de familiekring heeft plaatsgevonden, dat er een significant oversterfte is bij mannen in het eerste half jaar. Ook bij vrouwen, maar dan in de eerste 2 jaar. Dat betekent dus dit, broeders, dat rouw, verdriet hebben wel degelijk ook hun weerslag op het lichamelijk gestel, en juist daar waar de verwerking van het verdriet stagneert, is het welzijn van de nabestaanden in gevaar. En dat betekent dus dat ook de kerk zich verantwoordelijk moet weten, ook in die situaties waar eigenlijk men niet meer verstaat waar het in de rouwdienst om gaat. In die crisissituatie, ik denk dat we dat zwaar geladen woord in dit verband van mogen laten klinken, in die crisissituatie waarbij een geliefde is heen gegaan, wordt een weigering, en dat komt voor, een weigering vanuit de gemeente als zeer problematisch, als traumatisch ervaren. Emotionele reacties die elk mens eigen zijn, worden juist in de periode van rouw totaal uit het verband getrokken. Men is kwetsbaar, men is zwak, men is soms ook boos, in verwarring, in opstand. En dan komt een predikant voorbij die vertelt hoe de vork in de steel zit. Ik ben ervan overtuigd dat u vanuit eigen praktijk en eigen pastorale arbeid weet hoe weinig er voor nodig is in de miscommunicatie om de vlam in de pan te doen staan. En daarom, in al deze situaties, broeders, weeg uw woorden. Weeg uw woorden, breng rust in de woonkamer, hoed u voor uitspraken die een definitief karakter dragen, aftastend uw werk doen, In algemene zin geldt dat natuurlijk, dat we in het pastoraat voorzichtig te werk moeten zijn en behoedzaam te werk moeten gaan. Ik kan soms zo kwetsbaar liggen, maar helemaal is dat van toepassing in dagen van rouw. En juist in die crisissituatie, ik las een verslag een deze dagen, waar men niet in de gelegenheid is om aan de overledenen dat te schenken wat men graag zou willen. Wat had men graag gewild? Een kerkelijke begrafenis. Voor die onkerkelijke man of vrouw? Ja. Ik heb een deze dagen een verhaal gelezen. In de tijd dat Israël die Ethiopische Joden heeft teruggebracht naar Israël, de Velasja's. En deze mensen moesten een barre tocht dwars door de woestijn ondernemen op weg naar de vliegvelden. En vele honderden van deze Velasja's zijn op die barre tocht onderweg om het leven gekomen. Maar ze moesten door. Er was geen tijd om te rouwen, er was ook geen tijd om te begraven. Ze moesten door. Het was een barre tocht en het was een kwestie van leven op dood. En de meest jonge mannen, de vitale mannen, hebben die tocht overleefd. Maar toen kwamen ze in Israël. En dat velen in Israël van deze Ethiopische Joden alsnog gestorven zijn. Niet alleen van rouw en van verdriet, maar ook van schuldgevoel. We hebben de tijd niet genomen. We hebben ze in de steek gelaten in de woestijn. We hebben onze doden niet kunnen bewenen. En wat nu als de kerk nee verkoopt en zegt dat doen we niet. Wat een verantwoording komt dan naar ons toe, broeders, zo principieel wij misschien ook zijn en moeten zijn en willen zijn, denk aan uw verantwoordelijkheid. Rondom de rouwdienst zult u zoveel mogelijk de conflicten moeten vermijden. Wij spreken hier over mensen die in de crisis van het bestaan terecht gekomen zijn. Laat ik ook het van een andere kant belichten, is het ook nog niet positief dat men een beroep op u doet om het woord te brengen. Laat ik het ook van de andere kant belichten, is het ook niet een van de schaarse momenten waarbij nog vele van deze mensen onder het gehoor terechtgekomen zijn. Misschien moeten we het wel zo zeggen, is de rouwdienst misschien niet de laatste bijeenkomst waar de buitenkerkelijke en de randkerkelijke zich nog laat zien, waar hij of zij zich nog schaart om de verkondiging van het woord. Dat betekent, broeders, als ik me niet vergis, dat wij leven vandaag de dag in een schakelmoment. De algemene tendens is, grootvader is kerkelijk betrokken, van de kinderen hoeft het eigenlijk niet meer en de kleinkinderen weten niet eens meer waar het over gaat. En nu weten we best wel dat een rouwdienst het ontbreken van een dergelijk kerkelijk besef niet goed maakt, en toch een prediker dient ervan overtuigd te zijn dat juist op de rouwdienst hem de gelegenheid geboden wordt die wij doorgaans in de zondagse eredienst niet ontvangen. Ik zie hem daar zitten, u ook of niet? Daar zit hij dan. Ja, zijn collega plotseling uit het leven weggenomen. En hij is verplicht, ja, acte de présence te geven. De rouwdienst is voor hem, als ik het oneerbiedig uitdruk, een verplicht nummer. Vergewis u ervan dat dit wel eens een van de meest schaarse momenten kan zijn in zijn leven, waarbij de prediking van het woord zo confronterend op hem afkomt, dat deze mens, die misschien rand- of buitenkerkelijk is, geconfronteerd wordt met zijn eigen keuze. Hoeveel van deze momenten zijn er nog met een, laat ik het zo maar zeggen, een moment met een verplichtend karakter? Nou, die zijn schaars. Trouwens, de mens van vandaag heeft de mogelijkheid om zijn eigen keuzemenu vast te stellen, financieel, emotioneel. Hij is niet langer meer afhankelijk, dat geldt anno 2006, van een organisatie, niet afhankelijk van een leverancier, van een instantie. En juist daar waar hem dat gevoel bekruipt, geen keuzemogelijkheid te hebben, geen keuzevrijheid te hebben, voelt hij de beklemming op zich aankomen en daar wil hij zo snel mogelijk onder vandaan. De mens van vandaag is in staat de kerk te kiezen van zijn keuze, de prediking van zijn keuze, het televisieprogramma van zijn keuze. En als men al in een gemoedsgesteldheid van religiositeit denkt te moeten afstemmen op een van de verkondigende programma's, heeft hij gelukkig nog de mogelijkheid de verkondiging te beëindigen als het al te verkondigend wordt. Maar nou de rouwplechtigheid, daar zit hij dan voor goed fatsoen. Een van de meest schaarse momenten in zijn leven. Broeders, laat hem niet ontsnappen. Wij zijn nauwelijks bewust van het gewichtige moment voor zulke mensen tijdens de rouwplechtigheid. Maar goed, zover is het nog niet. We hadden een telefoongesprek, weet u nog wel. En ja, wat doet u? U gaat naar de mensen toe, u maakt een afspraak, u gaat op bezoek. En ja, we moeten ons ervan vergewissen dat als we daar komen, oh, wat kunnen die mensen het ons moeilijk maken? Met het hele eisenpakket dat ter tafel komt. Houd u vast, het zijn mensen in een rouwproces. Probeert u hen als zodanig dan ook te zien. Het betreft menigmaal een cultuur die u vreemd is. Sterker nog, waar u een grote afstand toe ervaart, waar u soms zelfs een aversie tegen koestert. U mag zich daardoor niet laten leiden. Hoe lastig, hoe onsympathiek men u soms ook bejegent. U hebt ook op dat moment gehoor te geven aan de schrift zelf, als de apostel Paulus komt met zijn vermaan. Wij worden gescholden, we zegenen, we worden gelasterd, we bidden. En nou is de weg van de apostel Paulus wel een stukje dieper gegaan dan onze weg. Maar denk eraan, dat schelden van de mensen zal misschien ook wel wat streek gebonden zijn. Houdt u de rekening mee, daar waar u uw beste beentje voorzet en de mensen terzijde wil staan, dat uiteindelijk nog een sneer u ten deel valt. U mag zich daarover verblijden. Dat u waardig geacht wordt om zijns naams wil smaadheid te leiden en in de dienst van God te staan en zijn liefde te verkondigen. Opmerkingen als, ik heb ze echt gehoord hoor. U moet doen wat wij vragen. Nogmaals, is misschien streek gebonden, ik weet het niet. Of, daar zijn jullie toch voor? En al van die bitse opmerkingen die je toegevoegd krijgt, het zijn denk ik geen uitzonderingen meer. En toch, daar ligt het wensenpakket. Wat doen we ermee? Wat moeten we ermee? Broeders, voor alle dingen, eerlijk zijn. Eerlijk zijn. Als u geen duidelijkheid schept en als u geen eerlijkheid aan de dag legt, dan wordt u een speelbal van de wensen van de familie. De wensen van de familie die intern ook nog wel eens heel erg verdeeld kan zijn. En als u de marges niet aangeeft waarbinnen u de rouwdienst leiden wil, dan zet u de geloofwaardigheid op het spel van uw functioneren en blijkt ook de prediking contraproductief te zijn. Zeg maar eerlijk dat u niets anders wenst te doen dan na te spreken wat de Heere tot ons zegt in zijn woord. Ik heb ooit eens het verzoek gekregen. Ja, beste man, dat was ik dan. Beste man, als we nou gewoon eens de Bijbel dichtlaten en u bent alleen maar aanwezig. En natuurlijk, dat accepteren we niet, want we zijn een dienaar van het goddelijke woord. En wat doen we daar dan mee als dan op dat moment doorbreekt? Blijkbaar ben ik alleen maar hier aanwezig en dien ik aanwezig te zijn om een soort priesterrol te vervullen. Je weet immers nooit waar het goed voor is. En kan ik hier het woord Gods nog wel verkondigen? Is het niet eerder paars voor de zwijnen werpen? Is dan niet duidelijk een grens bereikt? Hoe ver gaat dat? Als we zeggen, je kan nooit weten of God nog eens een mens bekeert. Laat ik dit voorop zetten, broeders. Ja, God is bij machten elk moment van de dag en in elke situatie een mens te bekeren. Maar zal God een mens bekeren als de predikant zijn eigen geloofwaardigheid op het spel heeft gezet? Als de voorganger de dingen doet en zich voor het karretje laat spannen die uiteindelijk helemaal haaks staan op zijn eigen getuigenis en haaks staan op zijn theologie. Dat is een anti-getuigenis. Ik heb ooit eens moeten opmerken, beste mensen, Ik ben een vertolker van dit boek. En kan geen ander woord brengen dan wat in dit boek geschreven staat. En wat u nou op dit moment aan mij vraagt, dat staat haaks op dit boek. En alleen al daarom kan ik aan dat verzoek niet voldoen. Zelfs al zou ik het willen. Ik kan het niet, ik wil het ook niet. En dan kan er wel eens een moment aanbreken dat men ze inbindt en dat men zegt, ja, dat is waar ook, dat kunnen we van die man niet vragen. Broeders, ook als we in gedachten zijn op het bezoek om met de mensen te spreken over de invulling van de dienst, kan het zijn, bij kerkelijk betrokken bij mensen, maar ook bij randkerkelijke mensen, dat ze komen met het verzoek om te spreken over een bepaalde tekst. Soms wil men u een tekst voorschrijven en het lijkt wel dat men onze tekstkeuze niet bepaald vertrouwt, waarbij ze een klemmend beroep doen om juist over dat woord te spreken, in een poging u bij voorbaat schaakmat te zetten, in een poging dat de preek toch niet al te zwaar zal worden. Toch zeg ik, broeders, dat is nou maar eens een praktische gedachte van mij, als men komt met een wens om te spreken over een tekst, ga daarop in. Voldoe aan de wens. Ga in op het verzoek van de familie zoveel als in uw vermogen ligt. Ik weet best wel, er zijn noodsituaties denkbaar dat u er niet aan toe komt om andere stof voor te bereiden. U wilt misschien nog weer eens over stof spreken die u eerder onder andere gehad hebt. Zoveel als in uw vermogen ligt, doe uw uiterste best om dat wat aangereikt wordt ook te bepreken. Ik ervaar nergens dat de blokkade en de aversie die men op voorhand had zo wordt weggenomen als juist daar waar de woorden van de familie worden overgenomen. Nee, niet in de zin dat we ze naar de mond praten, maar wel dat we met ze meegaan, zolang het niet tegen de schrift indruist. Ooit werd mij eens gevraagd door een randkerkelijke familie, we hebben wel een wens dat u spreekt over een bepaalde tekst. Oh, u moest maar niet spreken over zonde. U moest maar niet spreken over, we willen niet te horen krijgen dat we het slecht gedaan hebben. En die opgestoken vinger willen we al helemaal niet zien. En zo ging dat een tijdje door. En toen legde ik hen de vraag voor, kunt u me dan eens vertellen hoe ik preken moet? Nou, ik moest spreken over vergeving, ik moest spreken over de liefde van God. En ik zei, ja, dat wil ik doen, heel graag zelfs. En kunt u mij dan misschien ook een tekst aanreiken vanuit de schrift waar ik over preken moet dan? En zo waar, daar kwam een tekst uit de Bijbel naar voren. Ik moest spreken over al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ik zei, ja, nou, daar hopen we bij stil te staan. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, over die liefde van God, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Ziet u dat ik nou ook moet spreken over dat andere waar u liever niet van hoort, over dat verderf? U wil zo graag over de liefde van God spreken, ik ook. Maar ziet u nou dat de liefde van God zijn glans en zijn schittering krijgt, nou juist tegen de donkere achtergrond van ons bestaan? En broeders, als we zo de mensen tegemoet mogen treden, het is mijn overtuiging, er is geen tekst in de Bijbel te vinden die ons wordt aangereikt waar wij als predikanten niks mee kunnen. Natuurlijk hebben we moeite en als er staat, gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Terwijl degene die van ons heen gegaan is in zijn leven nou niet bepaald het blijk van gegeven heeft dat hij gebonden zat. En toch, preek hem erover. En laat de rijkdom van de schriften maar zien. Tegelijkertijd ook, ja, hoed u ervoor om een rechter te zijn. Hoed u ervoor om uitspraken te doen. Ga daar nu maar wat aan voorbij. En misschien dat u zegt, ja, maar geen uitspraken doen over iemands ziel en zaligheid. Nee, natuurlijk niet, daar zijn we niet toe geroepen. We zijn een verkondiger van Gods woord. Misschien dat u zegt, ja, maar er zijn toch ook situaties, gelukkig in het gemeenteleven, waarbij we mogen weten, er is een kind des Heren ontslapen. Moeten we dat dan maar onbenoemd laten? We hebben zojuist ook gelezen van de 1 Thessalonicenzenbrief. En dan mag dat ook benoemd worden, zeker wel. Maar dan op een manier, herhaalt u dan de woorden die de overledene tijdens zijn leven gesproken heeft. Herhaalt u dan eenvoudigweg de woorden die hij over zijn God gesproken heeft. Dan is het niet zo nodig om daar uw opzichtige conclusie aan te verbinden. Laat dan het woord van God maar spreken, wat ons zegt wat van zulke mensen worden zou en wie zulke mensen zijn zullen in de eeuwigheid. Als wij een oordeel zouden moeten uitspreken, het zou aanmatigend zijn. Daarom laten we ook tegelijkertijd in de rouwdienst terughoudend zijn. Laten we eerlijk zijn. En niet alleen die bedroefde familie op het netvlies hebben om ons te laten uitlokken tot uitspraken. Laten we boven alle dingen, willen we kort in de laatste plaats dan ook nog bij stilstaan, laten we op het netvlies hebben dat we zijn een dienaar van het goddelijke woord en dat we staan voor Gods aangezicht. Dus niet alleen menselijke verantwoording, uiteindelijk goddelijke roeping. Waarom moeten we in die moeilijke situaties het woord van God verkondigen? Niet omdat u zichzelf in staat acht de spanning in de tijdgeest op te heffen. Niet omdat u een stuk menselijke verantwoordelijkheid gevoelt, maar uiteindelijk, en dat is het meest diepe antwoord in het ambtelijke leven, broeders, omdat u in deze uw goddelijke roeping verstaat. En daarbij hebben we ons te vergewissen, de kerntaak waarvoor we staan. En natuurlijk worden we dan niet geroepen om een samenvatting te geven van de beknopte gereformeerde dogmatiek. Maar in dat korte moment, dan moet toch iets klinken van de rijkwijde van het leven met God. Dat korte moment dat u gegeven is, wel degelijk kunt u de kernnoties aanreiken. Hoe zou dat anders gegaan zijn met Filippus die gesproken heeft met die kameling uit Morenland, waardoor uiteindelijk toch zijn levensweg wezenlijk anders geworden is. Wij lezen in de Bijbel van die God die wonderen werkt. Hoewel die stokbewaarder nog vele dingen in zijn leven leren moest, God heeft zijn leven omgezet. Hoewel die kameling uit Morenland nog niet alle dingen heeft begrepen, hij wordt gedoopt, God heeft zijn leven omgezet. Hoewel die moordenaar aan het kruis aan tijd ontbrak om nog dieper, nog intenser de liefde van Christus voor een arme zondaar te leren kennen, aan dat kruis wordt zijn leven omgezet. Dat betekent dat het u mag verlossen van de kramp. Alle facetten van het christelijk geloof kunnen niet en hoeven niet aan de orde worden gesteld. Daar is trouwens ook een rouwdienst niet voor. Maar u mag wel de vraag oproepen, hoe krijg ik vrede met God? Dat is onze roeping. Een tweede facet in onze roeping is dit. We worden geroepen het woord Gods te verkondigen, maar ook in al zijn eenvoud. Daar waar rand en buitenkerkelijke samenkomen onder dat woord, vereist dat de prediking eenvoudig is. Vergewis u ervan dat ze de context van de schrift niet kennen. Om nog maar te zwijgen van een onvermogen om de talen Kanaans te begrijpen. Daar waar wij ernst maken om die geestelijke kloof, waar we aan het begin over spraken, te overbruggen tussen de mens van vandaag is en de tijdgeest en het woord van de levende God, zou het toch dwaas zijn als een veel kleinere kloof, namelijk de taalkloof, en die veel minder dramatisch is, om dat maar te laten voortbestaan. Dus eenvoudig, verstaanbaar spreken, dat is toch het minste of niet, broeders, wat u doen kunt. En daarnaast bent u geroepen als verkondiger van het goddelijke woord, om echte troost te bieden. Ja, dat kunt u niet. Die troost is verbonden met het woord zelf, met de toezegging van God zelf. Gefundeerde troost die verkregen wordt door het leven met Christus. Het is heel opvallend als we lezen in het troostboek der kerk, en waar vele malen over de troost die te vinden is in Christus Jezus gesproken wordt, dat het altijd staat in het kader van het leven met Christus, het leven met het hoofd. U moet aangeven dat u geen troost bieden kunt, en dat de dragende grond voor een troostvol leven dezelfde doortinteling heeft als het troostboek: wat is uw enige troost beide in het leven en het sterven, dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Dat geeft troost, dat geeft het enige houvast. Dat moet in de verkondiging klinken. Het moet geëikt zijn op die God die niet liegen kan, die doet wat hij beloofd heeft. Het is immers het goddelijk getuigenis dat werkelijk houvast biedt. Dan maar preken tegen de klippen op. En dan de waarheidsvraag maar in het midden leggen tegen de klippen op. Zodat we ook zeggen mogen met de dichter van Psalm 119 vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost. In druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. We gaan eindigen, broeders. We hebben zo samen mogen nadenken over rouwdienst, tijdgeest. Over de spanning die daarin wordt gevoeld. Tegelijkertijd de verantwoording die daarin naar ons toekomt. Maar tegelijkertijd ook de roeping die daarin op ons aankomt. Een heerlijke taak, maar ook een verantwoordelijke taak. En dan mogen we toch ook weten dat er ook onder ons er gevonden worden, daar waar grootvader de ogen sluit, dat nog weer eens ogen opengaan van mensen. Aanvankelijk leefden ze voort in deze wereld. Ze hebben de weg naar Gods huis opnieuw mogen vinden. Mag het dan zijn met dat getuigenis. Gunnend aan de ene kant. Troostend aan de andere kant. Maar ook ernstig en vermanend. Wij dan wetende de schrik des Heren. Dat is mijn ambtelijke roeping. Wij bewegen de mensen tot het geloof. Broeders, laten we samen gaan zingen van Psalm 119 en daarvan vers 86. Zingen we samen van 119 vers 86. Om de zegen over de maaltijd. Getrouwe en almachtige eeuwige God in de hemel, we hebben ons mogen bezinnen over het thema rouwdienst en tijdgeest en u gaf het ons om in gedachten bij die mensen te zijn die geestelijk gesproken onderscheid tussen links en rechts niet kennen. Mensen die nochtans op onze wegen worden geplaatst en Heren, we hebben mogen overdenken wat ons daarin te doen staat. En nu bidden wij van u, Heren, wil dat stuk bezinning ook zegenen in het ambtelijke leven. En mag het laatste dat aan de orde gekomen is, namelijk dat we ons geroepen weten in uw dienst, de boventoon voeren. Want Heren, de menselijke verantwoordelijkheid is niet de dragende grond, maar omdat gij geroepen hebt. En omdat ons die last van de prediking van het woord opgebonden geworden is. En daarom, Heren, we bidden u er ook om. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Geef ons dat boek van uw woord te lezen. Geef ons het boek van ons eigen hart te verstaan. En geef ons ook het boek van deze tijd te verstaan. En geef ons, Heren, dat we eenvoudig zullen zijn en eenvoudig zullen spreken. Van hart tot hart. En wilt u daarin ook uw Heilige Geest aanparen. Als een mens tot bekering komt, Heren, dat is een wonder. Maar we hebben ook te doen met u, de God van wonderen. En ook vandaag, het mag gebeuren. En wil dan ook deze dagen van toerusting gebruiken, Heere, opdat het mag zijn als een zaad dat wordt uitgestrooid op de plaatsen waar we dienen mogen, opdat we ook anderen weer mogen bedienen, mogen toerusten. Heb dank voor de ontmoeting, heb dank ook voor het woord, Heere. Wil ook de maaltijd zegenen. Geef dat we erdoor versterkt worden. En ook op deze avond, als we weer uitzien naar wat ons wordt aangereikt, Heere, zegen ons en hoor ons en doe genadig verzoening over de zonden. We bidden het in de naam van Hem, Christus Jezus. En het mag gelden, niet zonder hoop en niet zonder troost in deze wereld. Hoor ons dan, om zijnentwil. Amen. Eet smakelijk voor straks.